Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. 65, 1 en 2. De schriftlijke gemeente is vanmiddag uit het Leidensevangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 15, de versen 20 tot 32. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we het laatste vers van Psalm 22. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. We lezen dus Marcus 15 vanaf vers 20, we belijden ons geloof en we zingen Psalm 22, vers 16. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen u af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 15 en daarvan het 21ste vers. Marcus 15, vers 21, dan luidt Gods woord onze tekst voor vanmiddag. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Goede tieren en volzalige heren in de hemel, u brengt ons op deze bijzondere zondag samen in uw huis. Bijzondere zondag in het rijk van de schepping, waar wij mensen de zomertijd afkondigen. Laat u het om ons heen nog winter zijn. Maar tegelijkertijd, u laat zien dat u doorgaat met de wisseling van de seizoenen, doordat de tekenen van de naderende lente er toch zijn. En we voelen het aan de zon, wanneer die tussen de buien doorschijnt. U regeert. En dat laat u ons mensen, met al onze regels, duidelijk merken. Maar het is ook in dat opzicht een bijzondere zondag, heren, omdat het de laatste dienst is op deze zondag aan het begin van de stille week. En omdat u de gemeente in een hele bijzondere zin op deze zondag nodig om de gang te maken naar het kruis van Golgotha en aan de voet van dat kruis het leven te zoeken, dag in, dag uit. En samen komen wij u vragen, heren, om het werk van uw Heilige Geest, Want alleen hij kan ons echt naar Golgotha leiden. Uit onszelf is dat niet een plek die we zoeken, heren. Uit onszelf lopen we er ook aan voorbij en hebben we geen oog voor alles wat daar geschiedt. Uit onszelf moeten we zeggen, als sprak daar een stem van de heilige blaam, van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. Zo is het met ons van nature gesteld, heren. En als er vanmiddag in ons midden zijn bij wie dat anders is geworden, en ze zullen er zijn, dan is dat alleen maar genade. Dan is dat alleen maar het werk van de Heilige Geest, die ogen zalf gaf, waardoor ogen geopend werden. En die arm maakte, opdat we de rijkdom van deze Christus zouden leren zien. Die ons onze ellende deed kennen, opdat we de verlossing zouden zoeken en vinden in die grote Heere Jezus Christus. En we smeken u, Heere, zou u dat werk van uw Heilige Geest in ons midden vanmiddag gestalte willen geven. Wilt u daartoe uw dienstknecht aangorden? U kent hem, u weet wel wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. Geef dat hij een instrument mag zijn in uw hand. Geef dat er geluisterd mag worden, met harten die ontsloten zijn of die ontsloten worden. En dat het woord mag landen in het leven, kon het zijn van een ieder van ons. Geef uw zegen, heren, aan jong en oud, aan klein en groot. Leer ons de betekenis van het kruis voor het eerst en hoe langer hoe meer kennen, opdat we de grote kruisdrager ontmoeten en ons kruis achter hem aan leren dragen tot glorie van uw naam. Wilt u alles uit de weg nemen wat in de weg kan staan? Wilt u krachtig werken, heren? Wilt u geven dat we door deze dienst worden meegenomen naar de Goede Vrijdag, naar die dag die we mogen noemen de betaaldag van de kerk, om dan opnieuw dat grote wonder te horen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Waar kan uw gemeente anders van leven, heren, dan van dat wonder? Geef uw zegen aan ons. Geef uw zegen aan hen die met ons niet konden samenkomen. U kent ze ook in het midden van de gemeente. Wilt u zich ontfermen over hen die hun plaats leeg laten, omdat ze afstand hebben genomen van uw dienst en omdat ze ten dode wankelen misschien wel? Wilt u ze grijpen waar mensen niet meer kunnen grijpen? En wilt u bekeren waar dwaalwegen worden bewandeld? Wij bidden u, heren, voor deze gemeente. En we vragen u zegen haar met haar kerkenraad. En wilt u zelf in alle nooddruft heerlijk voorzien in de Heere Jezus Christus. We bidden u voor heel ons kerkelijk leven. We bidden u om de komst van uw rijk in oost en west, in noord en zuid. Om de bekering van Israël. Om de toebrenging van de heidenen, om de terugbrenging van u afgedwaalden. Wij bidden u voor ons land en volk, dat zich steeds verder verwijdert van u en uw heilzame geboden. We smeken u, Heere, als het in uw raad kan bestaan, doe ons nog niet ondergaan in de nacht. Maar wilt u zelf het licht van het evangelie weer heerlijk omhoog houden en uw gemeente weer maken tot een stad op de berg en een licht op de kandelaar, als een machtige nodiging van u om te komen tot het heil. U bent machtig, Heere, om een opwekking te geven. En in het bloed van de Heere Jezus Christus ligt toch nog meer dan genoegzame grond tot verzoening van zonden. Heere Jezus, verheerlijk dan uzelf, door tot u te trekken en aan u te verbinden, zondaren die buiten u het leven moeten missen. En wil dat kon het zijn ook nog in ons midden doen. Wil omzien naar uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Wil u erbarmen over een wereld in nood. En wil ons horen, heren, als we al deze dingen vragen. Niet omdat er aan onze kant enige verdienste is, maar alleen om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit vrije genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. Wij zingen op Psalm 143, de versen 2, 8 en 10. 143, 2, 8 en 10. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, het 13e vers, na het amen van de prediking. Wanneer ik vanmiddag de preek begin, gemeente, met u te vragen, weet u wat een kruisdrager is? Dan denk ik dat heel velen van u een beetje verbaasd opkijken en het gevoel hebben, die dominee die vraagt wat naar de bekende weg. Want wie weet nou niet wat een kruisdrager is? Ja, sterker, wie weet niet wat een kruis is? Elk huis heeft zijn kruis. Elk hart kent zijn smart. Dat is toch een kruis, leed, zorg, verdriet, dat er in je leven ligt en dat je schouders naar beneden drukt. Als u er zo over denkt, gemeente, dan zult u ongetwijfeld nog verbaasder opkijken wanneer ik u en jou vanmiddag toewens dat u maar een kruisdrager mag zijn. En dat u anders een kruisdrager zult worden. Want dan denkt u natuurlijk bij uzelf naar die dominee, die wenst ons nogal wat toe. En ik ken u niet, maar er zitten misschien wel mensen in de kerk die zeggen, dominee, je weet dat natuurlijk niet, maar is er in mijn leven nou nog niet genoeg? Moet er dan nog meer bij? En daaruit blijkt, gemeente, dat dat woord kruisdragen onder ons vaak een onbegrepen woord is. Een woord dat nogal eens wat misverstand oproept. Want elk leed is nog geen kruis. En elk kruis is nog geen leed in onze zin van het woord. Een kruisdrager in de Bijbelse zin van het woord, gemeente, is een mens die sterft aan zichzelf en in wiens leven Christus alles wordt. En een kruis is daarom al datgene wat ons dichter tot hem brengt. Als dat wat wij een kruis noemen daartoe gebruikt wordt, dan wordt het tot een zegen. Wij ontmoeten vanmiddag zo'n kruisdrager, gemeente, in de Bijbelse zin van het woord. En wij ontmoeten vanmiddag hem die de grote kruisdrager is, wiens erenaam is de gekruisigde vanwege onze zonden. Wij horen namelijk in onze tekst, Jezus lijdensweg kruist Simons levensweg. Drie gedachten. Simon was een gedwongen kruisdrager. Simon ontmoet de grote kruisdrager. Simon wordt een gewillige kruisdrager. Jezus' lijdensweg kruist Simons levensweg. Simon was een gedwongen kruisdrager. Simon ontmoet de grote kruisdrager. Simon wordt een gewillige kruisdrager. In deze week en gemeente volgen wij de Heere Jezus Christus op zijn Via Dolorosa, die hem leidt via Gethsemane en Gabbata naar Golgotha. En in deze laatste dienst voor de Goede Vrijdag ontmoeten we hem op dat laatste stuk van de weg dat hem naar Golgotha brengt, de kruisheuvel. Het is altijd een stuk van de lijdensweg geweest dat een grote belangstelling heeft gehad van de kerk van alle eeuwen. Geen wonder, omdat juist daar de Heere Jezus gaat als het lam dat de zonde der wereld draagt. En we als het ware elke voetstap zouden willen nasporen om daaruit het evangelie van onze zaligheid te kunnen aflezen. Er zijn allerlei legenden over dat gedeelte van de kruisweg gemaakt die we vanmiddag zullen laten voor wat ze zijn. Maar ook die momenten die ons wel bewaard zijn gebleven, omdat de Heilige Geest dat voor het onderwijs van de kerk nodig achtte, worden nog alles een keer verschillend uitgelegd. En dat geldt dan in het bijzonder ook van de geschiedenis die vanmiddag onze aandacht vraagt. Het is toch over het algemeen zo, gemeente, en zo is het ons vaak ook verteld op school en zondagsschool,
dat we de Heere Jezus Christus aan het begin van onze tekst ons voorstellen als iemand die moe is geworden en die dreigt te bezwijken onder die zware dwarsbalk van het kruis die een ter dood veroordeelde zelf moest dragen naar de plaats van het gericht. We vertellen elkaar dat dat geen wonder is. En we proberen ons voor ogen te stellen wat de Heere Jezus in die afgelopen 12 uren allemaal heeft doorgemaakt. En we zeggen, zie je? En toen hij daar met die zware kruispaal, die in zijn vlees duwde, dat kapotgeslagen, schrijnende vlees van zijn rug, toen dreigde hij te bezwijken. Ja, misschien dreigde hij zelfs wel ter plekke te sterven, en dat kon natuurlijk niet. Want het hooggeroemde Romeinse recht moet zijn loop hebben en wat meer is, aan Gods recht moet worden voldaan. De Heere Jezus Christus moet sterven aan het vloekhout. Alleen daardoor ben ik immers zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich genomen heeft. En goed, dan is het nog wel vernederend als dan een ander voor hem dat kruis moet dragen. En vooral wanneer we zien dat het niet een van de discipelen is die toesnelt om dan in elk geval die dienst aan zijn lieve meester te verrichten. En als we zien dat de vrouwen van Jeruzalem met de dikke tranen op hun wangen toch allemaal aan de kant blijven staan. In plaats van dat ze toesnellen om samen dat kruis voor die gezegende Heere Jezus te dragen. En als we zien dat de soldaten het allemaal te min vinden om op die manier voorwerp van spotten worden van de collega's. Maar dan zeggen we het feit dat een ander zijn kruis gedragen heeft, al was het dan gedwongen, het was toch eventjes iets van verlichting voor de Heere Jezus Christus. Die voorstelling van zaken, gemeente, is beslist onjuist. De Heere Jezus is helemaal niet aan het eind van zijn kracht. En dat blijkt ook wel wanneer we het vervolg van de kruisgeschiedenis lezen. Zelfs als de Heere Jezus sterft, is hij niet aan het einde van zijn kracht. Dan is hij nog volop bezig met het werk dat de Vader hem heeft opgedragen en dat hij vrijwillig op zich heeft genomen. Ik ben daar ooit eens een keer bij bepaald, misschien mag ik dat wel vertellen, door een oude ouderling van een gemeente waar ik als gastpredikant voorging. Dat was ook in de lijdenstijd. En ik preekte over het sterven van de Heere Jezus. En ik probeerde daarin te schilderen hoe de Heere Jezus tenslotte stierf, hoe zijn hoofd voorover knakte. En toen we in de consistorie kwamen, toen zei die broeder dominee, zo moet je dat maar niet meer vertellen, want zo is het niet. De Heere Jezus die stierf niet omdat hij aan het einde van zijn krachten was. Zijn sterven was daad. Lees het maar eens goed. Hij boog het hoofd. Hij gaf de geest. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat we ook in dat opzicht onze opvattingen over de geschiedenis van Simon van Cyrene moeten herzien. En als we dan de tekst gaan lezen zoals die tekst er voor ons ligt, dan ontdekken we dat hier op geen enkele manier sprake is van enige verlichting van het lijden van de Heere Jezus, maar integendeel, dat hier sprake is van een nieuwe verzwaring van zijn lijden. Die soldaten die de Heere Jezus naar Golgotha voeren en die in de binnenplaats van Pilatus' rechthuis begonnen zijn met de bespotting van de Heere Jezus, toen ze hem daar die purperen mantel aandeden en de doornenkroon op zijn hoofd zetten en de rietstaf in zijn hand stopten. En toen ze een sinistere spel speelden tot bespotting van deze man die zichzelf koning der Joden noemde. Die soldaten die zetten op weg naar Golgotha hun lugubere spel van bespotting van de koning der Joden voort. En dat ontdekken we wanneer we in de grondtekst lezen wat voor werkwoord er staat dat in onze vertaling vertaald is als zij dwongen een Simon van Cyrene. Dan staat daar namelijk een werkwoord dat in de Bijbel maar heel weinig gebruikt wordt. En dat in die oude tijd een vakterm was, een technische uitdrukking, voor het vorderen van iets voor overheidsdienst. Het is een woord dat eigenlijk afkomstig is uit de oude Persische wereld, waar de koningen en de keizers van de Perzen hun postdienst hadden, die moest zorgen dat de stukken van de koning of van de keizer door het hele land heen op hun plek werden gebracht. En u weet wel, je had in die tijd nog geen postdienst en je had ook geen middelen van vervoer, anders dan een paard of dan een zeilschip. En u duidt dit woord aan dat iemand gerechtigd was om in opdracht van de koning of van de keizer mannen en paarden te vorderen als het nodig was om stukken van de koning of van de keizer naar een ander deel van het rijk te brengen. U ziet die mensen op weg gaan vanuit de hoofdstad, een paard dat wordt aangejaagd en een man die erop zit en die voortsnelt, want de koning zegt, er is haast bij. Dan komen ze in een of ander stad of een of ander dorp en dat paard dat kan niet meer en die man die is moe geworden. Nu, dan werd er gewoon een ander paard gevorderd. En er werd een andere ruiter gevorderd. En die ging weer verder totdat de plaats van de bestemming was bereikt. Ik hoef het misschien ook niet zo heel erg precies uit te leggen, zeker niet voor de ouderen hier in de kerk, want die denken op dit ogenblik al aan de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers ook van alles vorderden, de ene keer fietsen en de andere keer de auto's en een derde keer de paarden, wat ze maar in de zin kwam. Kijk, gemeente, en dat is nou wat de Romeinse soldaten hier doen met Simon van Cyrene. Ze vorderen hem voor overheidsdienst. Hij moet de koning der Joden dienen. En dan nemen die soldaten dan niet iemand uit het volk dat daar om hen heen voortstuwt en joelt en spot voor. Ze kennen dat Joodse volk en ze weten wel, als je er eentje uit het volk pakt, dan heb je er het volgende ogenblik 100 die over je heen rollen en er is zo een oproer. Maar ze pakken een buitenstaande voor hun spelletje. Een man die letterlijk en figuurlijk van de andere kant komt. Hij komt van de akker, zegt onze tekst. Al hoeft dat niet te betekenen dat hij die morgen daar aan het werk is geweest. Het is een man die misschien niet eens weet waar het om gaat en die zich anders buiten heeft gehouden. Een man die misschien in de vroege morgen een wandeling heeft gemaakt buiten de stad en die nu van plan is om de stad weer in te gaan en die stoet kruist en even aan de kant gaat staan omdat hij er buiten wil blijven. Een toevallige passant, zouden we zeggen. En ik denk maar weer aan de Tweede Wereldoorlog. Als er dan wel eens een keer een overval was gepleegd en de Duitsers soms zo'n toevallige passant die er helemaal niks mee te maken had, oppakten en tegen de muur zetten en hem de kogel gaven. En bovendien, gemeente, de man die soldaten pakken om hun spelletje met de Heere Jezus te spelen, is niet alleen een buitenstaande, maar het is ook nog een buitenlander. Het is een Jood die afkomstig is uit Cyrene, zo zegt onze tekst. Een plaats die ligt in het huidige Libië in Noord-Afrika. En als deze man, zoals wel eens vermoed is, dezelfde is als de man die in Handelingen 13 Simeon Niger wordt genoemd, dan is het een man geweest met een zwarte huidskleur, Niger, daar komt ons woord neger immers vandaan. En u voelt wel aan, dan maakt het allemaal nog veel makkelijker om juist dit mannetje eruit te pakken, want die man was toch maar een zwarte en discriminatie is al zo oud als de wereld. En als er was, ze grijpen hem, en ze leggen hem het kruis van de Heere Jezus op. En ze dwingen hem om die dwarsbalk van het kruis achter de Heere Jezus aan naar Golgotha te dragen. Gevorderd als een onderdaan die dienst moet doen aan de koning der Joden. Nou, ziet u nou voor u wat hier gebeurt in onze tekstgemeente. Die koning der Joden die zeggen en schrijven één onderdaan heeft. Dat zwarte mannetje, dat daar duidelijk tegen zijn zin het materiaal voor de executie achter hem aan moet dragen naar de plaats van de terechtstelling. Ziet u het voor u? Is niet bespottelijk? Wat er in onze tekst gebeurt, gemeente, dat is een diepe vernedering voor de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus is koning. En de Heere Jezus, die kan mensen en materiaal vorderen voor zijn dienst. Het is nog geen week geleden dat hij een ezel vorderde, omdat hij hem nodig had bij de intocht in Jeruzalem. En het is nog geen dag geleden dat hij een zaal vorderde, om daar het paascha met zijn discipelen te eten. En heeft dezezelfde morgen nog tegen Pilatus gezegd, dat hij beschikte over de bevoegdheid om legioenen van engelen te vorderen, om voor hem op te treden.
En hier is er alleen maar die ene zwarte man, die door anderen gevorderd wordt tegen wil en dank, en die zijn kruis moet dragen. Het is alsof de hele wereld in de persoon van die Romeinse soldaten op dit ogenblik spot. Israël, zie, uw koning. Ziet u het voor uw gemeente? De Heere Jezus, waarschijnlijk nog met de doornenkroon op zijn hoofd. Mogelijk met om zijn hals, zoals dat in die tijd gebeurde, dat bordje met zijn veroordeling, waar Pilatus in de raast opgeschreven heeft, koning der Joden. Met die ene onderdaan, die het kruis achter hem aandraagt naar Golgotha. En die Simon van Cyrene, die de Heere Jezus heel goed in de gaten heeft gehouden, moet u maar rekenen. Want die heeft bij zichzelf gedacht, stel je voor dat die gevangene er vandoor gaat. En dat die Romeinse soldaten in hun willekeur, omdat er dan toch iemand aan dat kruis moet hangen, mij nemen en me erop spijkeren. En die vlak achter de Heere Jezus is gebleven. Met de bedoeling dat hij zo gauw als dat kon, die dwarsbalk aan de voeten van de Heere Jezus zou kunnen neerleggen. En zou kunnen denken, nou ben ik er van af. Ziet u het voor uw gemeente? De Heere Jezus en daarachter hem die ene onderdaan die zijn kruis draagt. Maar ziet u dan ook wel dat op deze manier hier precies duidelijk wordt wat op dit ogenblik gebeurt? Een koning met onderdanen die het kruis achter hem aandragen, opdat hij daar aangehangen zou worden? Immers Simon draagt het tot op Golgotha. En daar kruisigen ze niet de onderdanen. Maar we lezen een paar versen verder. En het was de derde uur. En ze kruisigden hem, de koning. Ik voor u. Aan dat kruis dat Simon aan zijn voeten heeft gedeponeerd. U zit misschien wel met de vraag of Simon dat ook zelf begrepen heeft. En daar mag ik misschien zo aanstonds nog wel wat over zeggen, gemeente. Ik denk dat het goed is dat we eerst een andere vraag stellen, namelijk deze, of we onszelf misschien herkennen in die ene onderdaan die het kruis als het teken van de zonde en van de vloek van God over de zonde en van de straf van God over de zonde achter de Heere Jezus aandraagt met de bedoeling om het aan hem kwijt te raken. Mag ik eens vragen, weet u daarvan? Dat kruis op je schouder werd gelegd. En dat het je naar beneden drukte. Weet u daarvan? Dat u oog kreeg voor de vloek van God die op u rust. En voor de toorn van God over de zonde, over uw zonde, die zo groot is, dat u daardoor de eeuwige dood verdiende. Misschien is het in ons leven ook wel gebeurd, gemeente, dat we als het ware gedwongen werden. Dat de Heere in ons leven ingreep terwijl we buitenstaander waren. En terwijl we de Heere Jezus maar het liefste bij ons langs lieten lopen. En terwijl we zelf bij de Heere Jezus langs liepen, maar ineens was het er. Als ik een voorbeeld mag noemen.
Je kreeg een ongeluk en je kwam in het ziekenhuis terecht. En toen zat er ineens die ambtsdrager aan je bed die je toen niet meer kon ontlopen. En die zei, joh, als nou eens anders was afgelopen en je was er niet meer geweest. Kan immers maar zo. Gisteravond laat gebeurde er op de Urkenvloot weer een dodelijk ongeluk. Weer een jongeman van 26. Zomaar ineens uit het leven weggerukt. Zomaar zo'n jonge weduwe met twee kindertjes van 2 en 3 die alleen achterblijft. Maar toen lag jij in het ziekenhuis, want met jou liep het wat dat betreft nog goed af. En die ambtsdrager zei, zou de Heere daar nou ook een bedoeling mee hebben? En toen zag je ineens, ik ben eigenlijk altijd bij de Heere Jezus langsgelopen. En toen kon je niet meer. Of er gebeurde niks bijzonders in je leven, alleen je werd gearresteerd onder de prediking van het evangelie en je kon er niet meer onderuit, want onder die prediking van het evangelie ging de Heilige Geest, die overtuigd van zonde, in je leven aan het werk en je ging dat zien omdat de Geest het je liet zien. Ik heb gezondigd, ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren en je moest het belijden. Ik heb de dood verdiend, ik ben schuldig voor Gods gericht. En toen liep je daar, bijna voordat je er erg in had, met dat kruis van Gods vloek op de schouder. En je liep achter de Heere Jezus aan, naar de plaats van het gericht. Hij de koning tegen wie je gezondigd hebt. Hij de rechter die over je oordelen moet. En jij achter hem, dragende de last van je zonde, als een misdadiger die de dood heeft verdiend en die al voortgaande alleen maar kon zeggen, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, dan kan ik niet bestaan. Zien we onszelf nou, gemeente, in dat beeld dat in onze tekst getekend wordt, zo'n zwarte zondaar. Het kruis dat ik verdiend heb achter de Heere Jezus aandragen naar Golgotha, in het diepe besef dat deze rechter mij moet vonnissen en dat deze koning mij moet straffen, omdat het immers mijn zonde is die gedragen moet worden op dat vloekhout en omdat het immers mijn schuld is die betaald moet worden voor het gericht en omdat het immers mijn vloek is die daar moet neerkomen. Ziet u het voor? Herkent u dat in uw eigen leven, gemeente? Gebogen voor de rechter. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. En dan leg je dat kruis van jouw vloek en van jouw zonde aan de voeten van deze rechter. En je wacht op de handen die je grijpen. En die je aan dat hout zullen spijkeren. En je kunt nog maar 1 ding doen. En dat is je rechter om genade smeken. Die Simon gemeente die het kruis draagt achter de koning aan. O, de soldaten bedoelden het tot bespotting. Maar bij de Heere die alles bestuurt, is het bittere ernst als hij laat zien, zo groot is nou mijn toorn over uw zonde. Ja, en dan het wonder van Golgotha, gemeente. Want dan legt Simon daar het kruis neer aan de voeten van die grote koning, de Heere Jezus Christus. En grijpen ze hem dan en spijkeren ze hem dan vast. En hangt hij daar dan te schande in zijn schuld en in zijn naaktheid aan het vloekhout?
Dan legt Simon daar het kruis neer aan de voeten van die grote koning, de Heere Jezus Christus. En grijpen ze hem dan en spijkeren ze hem dan vast. En hangt hij daar dan te schande in zijn schuld en in zijn naaktheid aan het vloekhout. We hebben het al gelezen. En het was de derde uur. De staduur waarop een lam in de tempel werd geslacht. Niet de zondaar die het bracht, maar het lam. Het was de derde uur. En zij kruisigden hem. Simon heeft wel het hout van het kruis gedragen, maar de last van de zonde en van de toorn van God, die draagt Jezus Christus. Of Simon nou dat wonder ook heeft verstaan en of Simon dat heeft begrepen, ik verdiende het, maar hij droeg dat kruis, hij hangt er voor mij. Er zijn inderdaad wat aanwijzingen voor. Of Simon dat op diezelfde dag al verstaan heeft, zoals een dichter dat zegt, dat Simon op de avond van die Goede Vrijdag naar huis gaat en dat er in zijn hart een lied klinkt, dank o mijn God dat ik zijn kruis mocht dragen, dat weten we niet. Maar er zijn wel aanwijzingen in onze tekst dat het voor Simon wel tot eeuwige zegen is geweest wat er op die dag gebeurd is. Marcus tekent namelijk in onze tekst erbij aan dat deze Simon de vader is van Alexander en Rufus. En dat heeft alleen maar zin, gemeente, als de eerste hoorders en lezers van dit evangelie die Alexander en Rufus hebben gekend. En als we dan bedenken dat het evangelie van Marcus is opgetekend uit de mond van Simon Petrus en dat het allereerst bestemd is geweest voor de gemeente in Rome, dan mogen we dus concluderen dat in de gemeente van de Heere Jezus in Rome die twee zonen van Simon van Cyrene bekende figuren waren. Want daarom staat het erbij. Ik vertelde vanmorgen van die Urker jonge man op de preekstoel, omdat ik er zelf nog vol van was. Ik heb zelf een zoon die op de vloot zit en die is net zo oud. En dan zeg je, joh, het kan zomaar gebeuren. En op het moment dat ik dat vertelde, realiseerde ik me dat er in de gemeente mensen zaten die nogal wat relatie met de Urkers hebben. Via de visserij of via de vishandel. En toen dacht ik, ja, om te voorkomen dat die mensen nou de hele dienst zitten te denken, wie zouden het zijn? Toen heb ik maar even een paar aanduidingen gegeven. En toen zag ik wat mensen naar elkaar knikken en zeggen, oh die. Nou, dat is nou de bedoeling geweest, gemeente, van die aanduiding in onze tekst. Toen de mensen hoorden dat een zekere Simon van Cyrene het kruis van de Heere Jezus heeft gedragen, toen keken ze elkaar aan. Weet jij wie dat is? En toen mocht Marcus geleid door de Heilige Geest erbij schrijven. De vader van Alexander en Rufus. En toen zeiden ze in de gemeente, oh ja, die, hun vader, die kennen we. Door veel verklaarders is erop gewezen, gemeente, wanneer Paulus de brief aan de Romeinen schrijft, dat hij in Romeinen 16 ook de groeten doet aan een zekere Rufus. Is dat de zoon van Simon van Cyrene geweest? En als Paulus dan over diens moeder schrijft, is dat dan de vrouw van Simon geweest? En ik zei het al, is Simon Niger, de man die we in Handelingen 13 tegenkomen, als een van de ambtsdragers van de gemeente in Antiochië, een collega van Barnabas en Paulus, dezelfde geweest als Simon van Cyrene? Hoe dan ook, gemeente, maar in die gemeente van Rome, daar kenden ze hem. En dat is een bewijs dat dat kruisdragen door Simon niet een incident is geweest. Dat had natuurlijk ook gekund. Dat het een momentopname was geweest. Iets dat in je leven plaatsvindt, maar dat voorbij gaat zonder dat het gevolgen heeft. Zoals je soms iemand van de gemeente tegenkomt in het ziekenhuis. En die is diep onder de indruk. En die zegt, dominee, als ik weer beter mag worden. En dan wordt hij weer beter. En dan vraag je later wel eens, waar is dat nou gebleven? Ja, het is helemaal weg. Zoals je wel eens iemand kunt hebben die in de kerk tot tranen toe bewogen is. En die een indruk heeft onder de prediking van de ernst van het leven en van de rijkdom van de genade. De volgende dag is het allemaal weer weg. Bij Simon van Cyrene is dat niet het geval geweest, gemeente. De Heere Jezus is voor hem niet een gepasseerd station geworden. Een figuur uit het verleden. En wanneer voor Simon dat wonder is opengegaan, gemeente, hij voor mij, ik had het kruis verdiend en hij droeg het. Is dat op diezelfde dag nog gebeurd? Het zou kunnen dat hij de Heere Jezus heeft horen bidden daar aan het kruis. En dat hij de Heere Jezus heeft horen spreken tegen die moordenaar. En dat hij van zijn sterven getuige is geweest. En dat hij net als die Romeinse hoofdman heeft verstaan, deze is Gods zoon. Het zou wel kunnen zijn dat het pas op Pasen is gebeurd toen Jeruzalem gonsde van de geruchten. Of anders op Pinksteren toen Petrus en de anderen de grote daden Gods mocht verkondigen. In elk geval, gemeente, wij mogen uit die aanduiding afleiden dat Simon van Cyrene de grote kruisdrager heeft ontmoet. En of dat dan op de Via Dolorosa is geweest, of op Golgotha, of in de prediking, dat doet er niet toe. Maar Simon van Cyrene, hij heeft leren verstaan, dat kruis dat ik droeg, dat was het kruis van mijn zonde, en van de vloek van God die op mij rustte. En hij droeg het, voor mij. Hij die mijn zonden in zijn lichaam op het hout heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. Dat is het grote wonder van het leven van deze man geworden. Jezus aan het kruis, dat hij verdiende zijn bloed tot volkomen verzoening van Simons zonden. Zo heeft Simon Jezus ontmoet. Dat moet wel, gemeente. Want alleen wanneer een mens op die manier de Heere Jezus ontmoet heeft, dan kan hij zo van de Heere Jezus getuigen dat een ander op zijn beurt daardoor gegrepen wordt. Zoals je dat immers bij Paulus ziet, wanneer hij de Heere Jezus heeft ontmoet en wanneer hij dat grote wonder ontdekt, dat die Heere Jezus Christus de gekruisigde is geworden vanwege zijn zonde. Dan lees je: en terstond verkondigde hij dat de Christus Jezus is. En hij wilde niks anders meer weten. Laat mij u vertellen wie Jezus Christus is. Alleen wanneer een mens zo de grote kruisdrager heeft ontmoet, dan liet hij roemen in het kruis van Christus. Als de enige grond voor de zaligheid. En als de enige hoop die een mens heeft om staande te blijven in het gericht. En toen is dat tot zegen geworden voor zijn vrouw. En vandaar dat Paulus in die brief aan de Romeinen kan schrijven dat Simons vrouw ook voor hem tot een moeder is geworden. Ze is een moeder in Israël geworden en zo was in de gemeente bekend. En zo is dat tot zegen geworden voor de jongens van Simon. En ze hebben een plaats gekregen in de gemeente. En het is tot zegen geworden in zijn eigen leven. En in Antiochië hebben ze dat herkend, dat Simon een man was die het van God geleerd had. En ze hebben hem aangesteld tot ambtsdrager in het midden van de gemeente. Dat is het beste bewijs, gemeente, dat Simon van Cyrene met een geloofsoog de grote kruisdrager heeft ontmoet. Dat is zichtbaar in anderen die Christus ontmoet hebben, via Simon. En als ik dan nu de lijnen weer mag doortrekken, gemeente, dan ligt als vanzelf die vraag voor de hand. Dat ik u en jou vanmiddag die vraag stel, die ik ook aan mezelf stel natuurlijk. Weten wij van dat grote wonder in ons leven? Misschien ook wel nadat de Heere met geweld in ons leven ingreep. Misschien waren we voorheen ook wel van die mensen die nooit tijd hadden voor de Heere en voor zijn dienst. En die er ons altijd van afmaakten. Zoals er hier misschien wel een jongere in de kerk zit. Als moeder zegt, kind, ik wil eens even met je praten. Dan zeg je, ja, maar nou staan ze op me te wachten. En als vader zegt, joh, laat ik nou eens even met je praten over wat werkelijk belangrijk is in je leven. En dat je zegt, ja, maar ik heb nou te veel huiswerk. En dat een broeder die de dominee ontmoet, die zegt, broeder, kunnen we nou eens even van hart tot hart met elkaar praten? Ja, maar mijn werk, dat eist me nou helemaal op. Je had altijd andere dingen aan je hoofd. Of je liep er gewoon maar bij langs. En toen kon het ineens niet meer. Omdat de Heere je stilzette. Omdat de Heere tegen je zei op zo'n manier dat het in je ziel binnendrong. Bedenk dat God je met al deze dingen zal doen komen in het gericht. Toen gingen je ogen open voor je zonde en voor je schuld. Toen kwam je terecht aan de voeten van de Heere Jezus. En toen leerde je je rechter om genade smeken. En toen ontmoette je die grote kruisdrager. Die zei, leg dat kruis van jouw zonde maar aan mijn voeten. Ik zal het dragen. En wat werd dat een wonder in je leven. Toen op die manier je zonde werd weggedaan. En toen op die manier je schuld werd betaald. En toen, zoals Benjan dat zo prachtig beschrijft, aan de voet van het kruis het pak van de zonde van je schouders afgleed. En hoe? Omdat hij zelf die zonde in zijn lichaam op het hout droeg. En omdat jij daarbij stond. En met grote verwondering het leerde. Het geheim van al Gods volk. Een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Kijk gemeente waar een mens dat leert. Dat al mijn zonden in de diepte van de zee geworpen zijn. Waar een mens dat leert en dan gaat het nog een stap verder. Dat al mijn zonden op dat lam God zijn gelegd. Dat ze wegdraagt achter Gods rug. Weg zover als het west verwijderd is van het oosten. Zodat ze Heere zijn der eeuwigheid niet meer ziet. En ze nooit meer gedenkt. Daar wordt dat zo'n wonder gemeente. Zo groot. En dat merken anderen aan je. In de eerste plaats merken de mensen thuis dat. Nee, dat betekent niet altijd dat de anderen thuis staan door tot bekering komen. Er zitten hier misschien wel vaders en moeders in de kerk die dat met veel pijn in het hart hebben moeten ontdekken. En die pijn die is alleen maar des te dieper wanneer je die goede jaren door je eigen schuld hebt laten voorbijgaan. Wanneer je op oudere leeftijd pas bekeerd werd. En zei, Heere, wat ben u me genadig geweest. Maar wat heb ik mijn kinderen in de weg gestaan. En dan kan ik alleen maar zeggen, Heere, het is mijn schuld dat ze de wereld zijn ingegaan. Dan kan ik alleen nog maar voor ze bidden. Maar dan merken de mensen om je heen dat wel, gemeente, dat je christen bent geworden. Zoals het in Antiochië merkte aan die Simon en hem tot leraar benoemden, omdat ze zeiden, daar is er eentje, die heeft het van God geleerd. Ze zeiden vroeger in Bunschoten, wanneer iemand op bekering kwam, die en die is zo gelukkig geworden. En dat werd door het hele dorp heen verteld, dat is helaas ook verloren tijd, verleden tijd. Maar die is zo gelukkig geworden en dat is het gemeente. Wanneer je op de plaats van het gericht mag leren, hij in mijn plaats. Ik ben gekocht en betaald met zijn bloed. Dan ga je zo groot denken van de Heer en dan ga je zo goed spreken van de Heer. Maar eens vragen, jongelui, jouw vader, ik hoop dat hij die nog hebt. Is die alles zo thuisgekomen, zo gelukkig? Dat hij zei, dan moet je eens luisteren. Ik heb de grote kruisdrager ontmoet. Ik ben mijn schuld aan hem kwijtgeraakt. Mag ik eens vragen, jouw moeder. Is dat zo'n moeder in Israël? Waarvan een dominee soms tegen je zegt, joh, misschien was het ook wel een grootmoeder al. Ik heb van jouw grootmoeder zoveel geleerd. En dan denk ik onwillekeurig aan mijn eigen grootmoeder. Die een hele diepe weg is gegaan. Aan het eind van de vorige eeuw is hier in Utrecht 6 weken getrouwd geweest. En toen stierf haar man. En toen moest ze de boeltje weer inpakken en gaan dienen. Maar dwars door dat alles heen heeft ze de Heere zo leren kennen. Dat toen ze later weer mocht trouwen en een gezin mocht krijgen. Dat een stempel heeft gezet op haar nageslacht. En tot een heel eind daarbuiten. Moeder in Israël. Zitten ze er hier? We denken wel eens dat de zusters niet zo'n grote plaats hebben in de gemeente, maar die moeders. Dat zijn misschien wel de belangrijkste mensen in het midden van de gemeente. Zijn ze er? Een jonge mens. Zijn jullie bekende figuren en niet in de uitgaanswereld? En misschien niet op een sportveld, maar in het midden van de gemeente, omdat ze zeggen dat is een jongen die in al zijn jeugd en jonkheid de Heere hartelijk vreest. En die daarom zo krachtig meeleeft in het midden van de gemeente. En dat is een meisje dat altijd klaar staat wanneer er in het midden van de gemeente wat gedaan moet worden. Omdat je in haar hart iets proeft van de liefde tot Christus en zijn dienst. Kijk gemeente, en dan worden we op onze beurt kruisdrager. Dat is nog zo'n fijn trekje in onze tekst en daar moet ik u toch ook nog even op wijzen. Want er staat er in onze tekst dat hij zijn kruis droeg. De Heilige Geest heeft het zo geleid, gemeente, dat Marcus daar hetzelfde woord gebruikt dat de Heere Jezus in Marcus 8 gebruikt, wanneer hij zegt, zo iemand achter mij wil komen en mijn discipel wil zijn, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op. En volgen mij. Dan staat daar precies datzelfde werkwoord, gemeente. Die nemen zijn kruis op. En het is alsof de Heilige Geest op die manier wil zeggen, hier heb je nou de eerste kruisdrager achter de Heere Jezus. Simon van Cyrene. Dit is het nou wat de Heere Jezus bedoelt als hij zegt dat zijn discipelen kruisdrager zullen zijn. Dat leer je in de ontmoeting met de grote kruisdrager. Ik citeerde die gedichtregel die aan het eind van de Goede Vrijdag Simon doet zingen. Dank, o mijn God, dat ik zijn kruis mocht dragen. En daar heb je het. Dan wordt dat moeten dat gedwongen zijn tot een mogen. Want de koning van Golgotha, gemeente, heeft een gewillig volk dat er zijn vreugde in vindt om hem te volgen en het kruis achter hem te dragen. Waar hij ook heen gaat. Een volgeling van de Heere Jezus wordt kruisdrager. En u begrijpt nou wel de inleiding, niet in de zin zoals wij dat zo vaak bedoelen. Het kruis van leed en van moeite dat ons wordt opgelegd. Dat kan ook een kruis zijn. En dat kan ook geheiligd worden, doordat het dichter bij de Heere brengt. En dan zul je leren danken voor de zegen van zo'n kruis, zoals die martelaar. Die ter dood werd veroordeeld. En toen hij bij de brandstapel aankwam, een pak van dat hout oppakte en het aan zijn mond bracht om het te kussen. Omdat hij zei, gezegend kruis dat me dichter bij mijn heiland brengt. Maar hier is het wat anders, gemeente. Hier gaat het niet om het kruis dat wordt opgelegd. Maar hier gaat het erover dat je je kruis opneemt. Dat wil zeggen dat je je eigen vonnis gaat dragen. Dat kruis waaraan je leven wordt beëindigd. Dat kruis dat de Heere Jezus heeft genoemd. Dat je jezelf verloochent. Dat er een streep gaat door dat ik. Zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen aanduiden. Voor wie het woordje ik de hoofdletter I is. Ai. En dan gaat er een streep door. En de kinderen in de kerk zien wel wat er dan gebeurt. Dan hou je een kruis over. Paulus zegt dat de oude mens gekruisigd wordt. En dat hangt er meteen mee samen. Als Paulus mag roemen in het kruis van Christus, dan zingt hij erachteraan, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik ter wereld. Dat kruis, gemeente, dat betekent de dood van mijn eigen ik. Dat betekent het leven dat uit Christus is. Dat betekent dat in mijn leven dat geheim wordt geleerd. Dat de Mozes deed zeggen dat hij de smaadheid van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. Kennen we dat? Dat is belangrijk in tijden van vervolging. Als het gaat om de keuze tussen een leven zonder Christus of een sterven met Christus. Maar het is ook belangrijk in een tijd van verzoeking als de onze gemeente. Als de Heere volgen betekent dat je hem laat voorgaan. En als ons dat in deze tijd wel eens wat kan kosten. Al is het alleen maar omdat je die baan die je zo graag wilt hebben niet kunt accepteren. Omdat in het contract staat, je moet wel bereid zijn op de zondag te werken. En je zegt, meneer, ik wil me graag inzetten, maar dat doe ik niet. En dan zegt hij, dan zul je maar wat anders moeten zoeken. En waardoor je alleen kunt komen te staan, omdat je met anderen niet meer mee kunt doen. Dat kruisgemeente, dat houdt in dat ik het in mijn leven niet meer voor het zeggen heb. Maar dat ik het elke keer weer leer vragen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Wat is het nodig, gemeente, om zo'n kruisdrager te worden? De Heere Jezus zegt, als je je kruis niet opneemt, dan kun je mijn discipel niet zijn. En het maakt je anderzijds zo gelukkig, gemeente. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. En die zal 100-voudig terug ontvangen, want die heeft prijs gegeven om zijn naam. Gemeente, zijn wij van die gewillige kruisdragers? Onze ouders hebben erom gebeden bij de doop, dat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Ouders die de Heere vrezen, die weten, daar ligt de echte levensvreugde in. En ik zou u willen vragen, vaders en moeders, denkt u er nog wel eens aan? En avondmaalgangers smeken het, verleen ons uw genade, opdat wij ons kruis getroost op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis en vervolging met een opgeheven hoofd, onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten. Dat is Christen zijn in de praktijk, gemeente. Gewillig kruis dragen, omdat de Heilige Geest je gewillig maakte. Vrolijk kruis dragen, omdat de Heere Jezus je kocht. Getroost kruis dragen, omdat de Heere Jezus voorgaat. Eigen wil kruisigen, eigen wegen verlaten. Zeg nou eens eerlijk. U wilt toch niet in de hemel komen zonder dat u de kruisweg bewandelt? De Heere Jezus zegt, dat kan niet. Dat kan niet. En wie bij het kruis van de Heere Jezus stond, en wie de grote kruisdrager ontmoette, die wil dat ook niet meer. Die begeert dat leven in het teken van een kruis, tot een getuigenis voor anderen, tot eer van zijn heilige naam. En die ontdekt door een weg van smart en kruis, komt een Christen eeuwig thuis. Want wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots. Mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. zullen samen danken. Grote Christus, wat een wonder dat ge vanmiddag in ons midden wilde rondwandelen als die grote en gezegende kruisdrager. Dat u ons nodigde om het kruis van onze zonde achter u aan te dragen en het aan uw voeten neer te leggen. En bij u kwijt te raken. U moet het ons leren, Heere. En anders dan zijn we zo dom om er zelf mee door te slepen, zelfs zonder dat we het in de gaten hebben. Laat uw Heilige Geest maar hoe langer hoe meer plaats voor u maken in ons leven. Of voor het eerst. En leid ons zo naar de Goede Vrijdag. Opdat wij op die avond, als aan de voet van het kruis mogen zitten, te mogen horen dat evangelie van de enige grond van onze zaligheid die in Christus ligt. Bereid ons op die dag voor uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 138 vers 3, 138 het derde vers. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.